Bij wie Vermeer in de leer ging, is nog steeds onduidelijk. Hij lijkt in zijn vroege werk te zijn beïnvloed door het werk van de Utrechtse caravagisten. Deze caravagisten waren een groep schilders die in de eerste decennia van de 17e eeuw als onderdeel van hun opleiding naar Italië reisden. Daar sterk onder de invloed van de werken van de Italiaanse schilder Caravaggio kwamen en na terugkomst in Utrecht werkzaam waren. Omdat de vroegste werken van Vermeer groot opgezette historiestukken zijn, een genre dat in die tijd in veel hoger aanzien stond dan portretten en landschappen, lijkt het waarschijnlijk dat hij werd opgeleid door een schilder van dergelijk werk. Onder de mogelijke leermeesters bevindt zich Abraham Bloemaert, die in Utrecht werkte. Men vermoedt dat Vermeers kleurenpalet invloed ondergaan heeft van Hendrik van Terbrugge, ook uit Utrecht. Of Vermeer als onderdeel van zijn opleiding ook een reis naar Italië ondernam, wat destijds niet ongebruikelijk was, is onduidelijk. Ook Delftse schilders als Karel Fabricius, Leonard Bramer, getuige en onderhandelaar bij Vermeers huwelijk, en Christiaan van Kouwenberg zijn genoemd als mogelijke leermeesters. Hun stijl is echter anders en Vermeer lijkt zijn eigen weg te zijn gegaan. Op 20 april 1653 trouwde Vermeer in Schipluiden met de Rooms-katholieke Catharina Bolnes. Vermeer was waarschijnlijk calvinistisch opgevoed, hoewel de familie geen lid van de gereformeerde kerk was. Om met Catharina te kunnen trouwen, ging Vermeer over tot het Rooms-katholieke geloof. Zijn vrome en overtuigd katholieke schoonmoeder, Maria Tins, afkomstig uit een rijke Goudse familie van handelaren in bakstenen, ging met het huwelijk akkoord na bemiddeling door de schilder Leonard Bramer. De verklaring waarin ze aangeeft zich niet langer tegen het huwelijk te verzetten, is nog aanwezig in het stadsarchief. In december 1653 werd Vermeer lid van het Sint-Lucas-gilde, waarvan hij viermaal hoofdman zou worden, in 1662-1663 en 1670-1671. Net als zijn vader en veel collega's handelde Vermeer in schilderijen, maar hij beschouwde zichzelf vooral als schilder. Vermeer trok rond 1660 met zijn vrouw in bij zijn schoonmoeder, die een pand naast een katholieke schuilkerk bewoonde met 11 kamers aan de Oude Langendijk. Daar werkte Vermeer in zijn atelier op de eerste verdieping. Toen de Franse kunstverzamelaar en diplomaat Balthasar de Monconi op 3 augustus 1663 het atelier van Vermeer bezocht, had de schilder geen enkel voltooid schilderij in huis en werd de Fransman naar een Delftse bakker gestuurd, die een Vermeer in zijn bezit had. De prijs die de bakker ervoor betaald had, 16 livres, vond de Monconi absurd hoog. Deze bakker is waarschijnlijk dezelfde als de meesterbakker Hendrik van Buiten, 1632 tot 1701, die na Vermeers dood als onderpand voor een nog openstaande schuld van ruim 600 gulden aan geleverd brood 2 schilderijen van Vermeers weduwe accepteerde. Te weten, 2 personagiën waaraf Dene een brief zit en schrijft, mogelijk het schilderij Schrijvende vrouw met dienstbode, en een personagie spelende op een citer, wat zou kunnen duiden op het schilderij De gitaarspeelster. Het feit dat Vermeer geen werk in voorraad had, wordt gezien als bewijs van het vooral werken in opdracht. In tijden van crisis steunde de vermogende Maria Tins haar dochter en schoonzoon en hun alsmaar uitdijende gezin. Maar Vermeer klopte ook aan bij de Delftse verzamelaar Pieter Klaas van Ruiven, die hem in 1657 200 gulden leende. Verondersteld wordt dat van Ruiven het werk van Vermeer opkocht en mogelijk zijn mecenas is geweest. In 1664 werd Vermeer lid van de schutterij, maar onduidelijk is welke functie hij daar kreeg. Hij zal geen officiersfunctie hebben bekleed, omdat deze voor katholieken verboden was. In het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. In dit jaar begon de Hollandse oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen van Münster en Keulen. De binnenvallende legers trokken op 12 juni 1672 over de Rijn bij Lobith en versloegen het zwakke leger van de Republiek en bezetten snel veel grondgebied in het landschap Twente en het graafschap Zutphen. Door deze tegenslagen brak paniek uit in de niet bezette delen van de Republiek. Veel bestuurders die aan de kant van de tot dat moment leidende partij van de staatsgezinden stonden, werden gedwongen hun posities af te staan aan prinsgezinden. De belangrijkste staatsgezinde regent was Johan de Witt. Samen met zijn broer Cornelis verloor hij in dit jaar niet alleen zijn ambt, maar ook zijn leven, toen ze door een woedende, door prinsgezinde partijgangers opgezweepte menigte werden vermoord. Het rampjaar 1672 duurde ongeveer 17 maanden. Banken, scholen, winkels, rechtbanken en schouwburgen werden gesloten. Kunsthandelaren en kunstschilders gingen failliet aan de gevolgen van de heftige crisis. Maria Tins, die huizen en landerijen bezat bij Schoonhoven, had eveneens minder inkomsten, omdat dit gebied als onderdeel van de Hollandse waterlinie onder water was gezet. Vermeer, die voor zijn inkomsten afhankelijk was van de verkoop van schilderijen, verkocht in deze periode weinig. Hij verviel in somberheid en in december 1675 stortte Vermeer in. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar hij overleed anderhalve dag later. Vermeer liet 11 kinderen na, van wie er nog 10 minderjarigen waren. De lijst van bezittingen die na zijn dood werd opgesteld, maakte melding van schilderijen, stoelen, wiegen en bedden, verspreid over het hele huis. 2 jaar na zijn begrafenis in de Oude Kerk verklaarde de weduwe dat zijn dood haars inziens te maken had met de malaise in de verkoop. Hier staat de aantekening bekend: dien ten gevolge en ook vanwege de belasting van zijn kinderen, terwijl hij van zichzelf geheel niet over middelen beschikte, raakte hij zozeer in razernij en verval, dat hij in 1 of 1,5 dag van een gezonde toestand overging in de dood. Vermeer schilderde heel nauwgezet en kon daardoor maar 2 of 3 schilderijen per jaar produceren. In 2017 worden 35 schilderijen aan hem toegeschreven. Daarnaast zijn er 4 of 5 schilderijen waarover twijfel is. Verder wordt verondersteld dat een deel van zijn werk verloren is gegaan. Geschat wordt dat hij tussen de 40 en 50 schilderijen gemaakt heeft. Diverse wetenschappers verdedigen de opvatting dat Vermeer bij het maken van zijn schilderijen gebruik heeft gemaakt van een camera obscura. Als argumenten voeren zij aan een feilloos ruimtelijk perspectief in Vermeers schilderijen en het ontbreken van hulplijnen onder de verflaag. Onscherpe, soft focusachtige elementen die slechts door het gebruik van een lens kunnen zijn ontstaan. Een camera obscura, dat is Latijn voor donkere kamer, is een verduisterde ruimte waarbij in een van de wanden een klein gaatje is aangebracht en later daarin een lens. Het hierdoor invallende licht werd een afbeelding van de buitenwereld op de tegenoverliggende wand. Als de achterwand van de camera obscura doorzichtig wordt gemaakt, bijvoorbeeld met matglas, is de afbeelding van buitenaf te zien. De scherpte van het beeld heeft te maken met de afstand van het beeld tot de lens of het gaatje en met de grootte van het gaatje zelf. Kunstschilders gebruikten de camera obscura als hulpmiddel om de werkelijkheid nauwkeurig over te kunnen nemen op hun doek. Vermeer maakte vrijwel geen tekeningen of ontwerpen, had een snelle penseelvoering, werkte met effen kleuren in grote, dik opgebrachte vlakken. Hij was zorgvuldig bij het aanbrengen van lagen pigment en vernis die zijn schilderijen de kenmerkende glans en frisheid geven. Alle werken zijn vervaardigd in olieverf op doek, met uitzondering van Meisje met de Rode Hoed en Meisje met de Fluit, die beide op hout zijn geschilderd. Na Vermeers dood bleef zijn werk lang ondergewaardeerd. Door zijn beperkte oeuvre was hij zelfs vrijwel vergeten. Dit veranderde in 1866, toen de Franse kunstcriticus Théophile Thoré-Bürger, 1807 tot 1869, een monografie aan hem wijdde. Bürger was een radicale republikein en had felle kritiek op de Franse schilderkunst van zijn tijd. Hij vond dat men vaker eigentijdse ontwerpen moest afbeelden, niet uitsluitend mythologische en religieuze, die hij associeerde met onderdrukking door kerk en monarchie. Bürger presenteerde Vermeer als een onbekend en miskend genie en doopte hem de Sphinx van Delft. Sphinx, omdat er over Vermeers leven zo weinig bekend is. Onder zijn invloed ontstond er in de 19e eeuw een ware jacht op het werk van Vermeer, dat zich tot die tijd vrijwel geheel in Nederland had bevonden. Vooral buitenlandse politici en ondernemers wisten veel van de schaarse schilderijen te bemachtigen. Het werk van Vermeer is mede daardoor verspreid over 7 landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland en de Verenigde Staten. Opvallend genoeg is er geen Vermeer meer in Delft. Slechts 3 van zijn werken zijn gedateerd. Daarnaast zijn niet alle aan Vermeer toegeschreven werken gesigneerd. Dit liet in het verleden ruimte voor vervalsers, die de enorme populariteit van Vermeers werk probeerden uit te buiten. Ook zijn er schilderijen van andere, oude meesters aan een valse signatuur van Vermeer voorzien. Dit laatste gebeurde zelfs met schilderijen van vooraanstaande meesters, zoals die van Pieter de Hoog. De meest opzienbare vervalsingen waren echter van Han van Megeren, een Nederlandse schilder die in de trant van de Hollandse meesters schilderde. Zijn grootste succes behaalde hij met het schilderij De Emmausgangers, dat in 1937 als het mooiste werk van Johannes Vermeer werd binnengehaald en in 1938 een ereplaats in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kreeg. Van Megeren's bekentenis in 1945 schokte de kunstwereld. We lopen een eindje verder naar links en slaan dan rechtsaf de Burgwal op. Verderop ligt links een plein dat de Beestenmarkt heet. De Beestenmarkt is een 60 bij 50 meter groot plein dat ontstond door de sloop van het Minderbroederklooster.